Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zevende vers van Psalm 22. Zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw, al brullend in het rond. Het zevende van Psalm 22. We lezen samen het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk. We beginnen bij het 33e vers en we lezen tot het eind van dat hoofdstuk. Marcus 15, beginnend bij vers 33. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 69e psalm en daarvan het 4e vers, psalm 69. Het 4e vers. Marcus 15 vers 33. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden: ziet, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende vroeg hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf het welk uit een steenrots gehouwen was en hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. Meent het woord des Heren voor de prediking van deze goede vrijdagavond vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte het 15e hoofdstuk van Marcus en daarvan het 39ste vers. Marcus 15 en daarvan het 39ste vers. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide waarlijk, deze mens was Gods zoon. Laten wij samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Vandaag is onze oude broeder Damis Vroegendewij, die in het ziekenhuis in Driksland verbleef, weer teruggekeerd naar de goederij. En we willen de Heere voor hem danken en bidden. En wij willen ook voorbeden doen voor zuster Janneke van Wezel. In de afgelopen dagen is een zuster van haar door de dood weggenomen. Laten wij bidden. Heren, we zien op tot u. Gij die de genadige en de barmhartige God zijt. En dat betoont u dagelijks. Dat bewijst u ook vandaag. Het feit dat we hier mogen zijn en dat uw woord hier weer is en nog is. En dat we daar weer naar mogen luisteren. En dat we het evangelie van de gestorven zaligmaker weer mogen horen. Heren, dat zijn al genoegzame bewijzen van uw goedheid en van uw zorg. Laten we er niet aan gewoon raken. Laten we het op zijn juiste waarde schatten. En wilt gij geven, Heere, dat we zien mogen op de grootheid van uw goede tierenheid. Met name zoals die geopenbaard is in datgene wat er op Golgotha heeft plaatsgevonden. Waar de Heere Jezus zijn leven heeft afgelegd. Heren, als we dat evangelie verstaan mogen, in beginsel, dan is er geen woord om uit te drukken wat er voor verwondering en aanbidding in de ziel gaat leven. Uw oneindige zondaarsliefde die u zo ver gebracht hebt, heeft dat u zichzelf tot in de dood hebt willen vernederen. En dat u al die smaad en al die hoon en al dat lijden en al die pijn en die verlatenheid en die eenzaamheid en al die bitterheden tot de helse benauwdheden en pijnen toe gewillig hebt aanvaard en gewillig hebt gedragen ten einde toe. Heere, daar zijn geen woorden voor om uit te drukken wat dat offer voor u heeft betekend, maar er zijn ook geen woorden, geen menselijke woorden om te zeggen wat een zaligheid en wat een heerlijkheid uit dat offer voortvloeit als gij er de vrucht van geeft te genieten. En nu gaat het om dat laatste, heren. Uw werk moet vrucht dragen. Het is alles geschied. Het is alles volbracht. Er komt niets aan tekort. Maar als het daarbij blijft, heren, dan zult u straks nog alleen in de zaligheid zijn. Maar u hebt een volk verkoren. En u hebt een volk gekocht. En u zult dat verkoren en dat gekochte volk ook trekken en onwederstandelijk aan u verbinden door het waarachtige geloof. En u zult niet rusten voordat u het volkomen offer dat ge gebracht hebt door uw geest ook zult hebben toegepast aan zondaarsharten, zodat mensenkinderen deelgenoten mogen zijn van dat grote goed dat gij hebt verworven. Heren, en daar zal het in ons alle leven toch om moeten gaan. Doe ons dat om te beginnen allemaal beseffen. Dat we wel naar het evangelie van de Goede Vrijdag kunnen luisteren, maar dat we dat altijd toch weer zullen moeten doen met die vraag naar ons eigen hart toe. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ge dit alles weer hoort? Wat is er de vrucht nu van in uw leven? En heren, als we dan moeten zeggen, en er zullen er zijn in ons midden die dat moeten zeggen, dat wij van geen vrucht weten en dat we van geen uitwerking van deze dingen weten en dat het ons tot nog toe altijd gelaten heeft zoals we waren en als we moeten getuigen van onszelf dat we nog altijd onvernieuwd en onveranderd zijn, zoudt u dan, o Heere, willen geven dat op deze Goede Vrijdag daar eens verandering in mag komen? En dat wij het eens mogen leren om in de verlorenheid van ons leven, en doe ons die ook zien, tot u de toevlucht te nemen. Heere, geef door uw Heilige Geest dat wij waarlijk in de geest vanavond op Golgotha mogen vertoeven. En dat we mogen zien wat daar is geschied. Dat we mogen horen wat daar is gezegd. Dat we de zaligmaker mogen zien die al zo roepende de geest gegeven heeft. Opdat wij ook iets mogen gaan verstaan, gaan beleven van dat genadewonder dat gij door uw Heilige Geest tot stand brengt. Daar waar met geloofsogen mag worden gezien en met geloofsoren mag worden geluisterd. Heren, laat ons niet aan onszelf over. En als wij door genade toch iets hebben geleerd van het vluchten tot u en van het hopen op u en van het schuilen bij u, geef dan bij vernieuwing zegen op het Goede Vrijdag evangelie. Geef dan bij vernieuwing iets te zien en meer nog te zien dan dat we eerder zagen van de rijke en heerlijke betekenis van dat volkomen offer van de zaligmaker van zondaren. Opdat onze overtuiging ook meer en meer geworteld en gegrond mag zijn. Waarlijk, deze mens was Gods zoon en is het nog. En hij is ook de volkomen zaligmaker. Ja, Heere, geef dat het verder mag gaan nog. En in de weg van nader onderwijs gaat het ook verder. Daar waar gij aan het werk zijt in het leven van uw kinderen. En waar uw geest het uit Christus neemt. En daar wordt de geloofsbelijdenis ook nog verdiept. En nog veel meer verpersoonlijkt. Als gezegd mag worden, mijn Heere en mijn God. Heere, geef genade om deze dingen te beoefenen en te beleven. En laat zo alles geschieden mogen tot eer van uw naam. Ja, laat die borg van Golgotha vanavond in de prediking en in ons luisteren de eer mogen ontvangen die hij waard is te ontvangen. Laat hij mogen worden aangeprezen, Heere. En wilt gij geven dat het getuigenis aangaande hem dan ook harten mag treffen. En dat door uw Heilige Geest dat woord zo wordt ingedragen in ons hart. Gedenk gij aan ieder van ons. Zo hebben wij onze noden ook weer meegebracht naar de kerk, Heere. Onze zorgen, ons verdriet, onze rouw. We denken aan zuster Janneke van Wezel die van de week er getuige van was, zo een zuster van haar uit het leven werd weggenomen na een ernstig en een ontroerend ziekbed. U hebt dit gedaan. En als deze dingen gebeuren, Heren, dan kan een mens daarmee in strijd komen. Dan kunnen er ook allerlei bange vragen in het hart oprijzen. Ach, geef genade aan die familie, aan die rouwende familiekring om aan u de Heere onderworpen te zijn en achter u te mogen aankomen en uw kracht te zoeken en te ontvangen, uw hulp, uw vertroosting. En geef dat zo ook in deze droeve dagen mag worden ondervonden dat gij toch nabij zijt, de ziel die tot u zucht. We danken u ook voor onze oude broeder Vroegendewij. Hij mocht weer terug naar de Goede Ree, na een periode in het ziekenhuis in Dirksland. Heren, u hebt nog over zijn leven willen waken, al is hij zwak. En al is hij op hoge, heel hoge leeftijd. En al zijn er allerlei gebreken en moeite. Denk nog verder aan hem in uw gunst. En als het u belieft om hem nog wat te sparen, Heere, richt hem dan nog wat verder op. Geef hem genade om meer en meer ook voorbereid te zijn op die dag die voor hem en die voor ons allen toch een keer zal komen. De dag waarop we het aardse leven moeten verlaten. Als dat dan maar niet alleen een afscheid van dit aardse leven en een uitgang van deze aardse wereld zal zijn, maar tegelijkertijd een ingang in het eeuwig koninkrijk. Heere, geef hem genade en geef hem uw gunst te ervaren samen met zijn vrouw. U weet hoe de omstandigheden zijn en u weet hoe gebrekkig het contact tussen hen nog maar wezen kan vanwege allerlei belemmeringen en allerlei moeilijke factoren. U weet wat ze nodig hebben, beide op hun hoge leeftijd. Spreek tot hun hart en werk in hun ziel. Gedenk gij zo alle die het moeilijk hebben. Zegen gij uw woord, waar het vandaag ook gepredikt mag worden. Breid uw koninkrijk uit. Heren, denk bijzonder ook aan uw kerk in landen waar gebrek en moeite is en waar allerlei vrijheden toch nog maar beperkt zijn of waar de vrijheden misschien ontbreken. Wilt gij nochtans zorgen voor de voorspoedige voortgang van het evangelie van uw genade en breidt ook daar uw koninkrijk uit. Heren, hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Rechten kunnen wij niet laten gelden, verdiensten kunnen we u niet aanbieden. Alles aan onze kant ligt veroordeeld, we hebben het alles verzondigd. Hoor nochtans uit de hemel de vaste plaats uw woning. Hoor en vergeef en hoor ons en geef ook wat we niet missen kunnen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Er is vandaag een extra collecte voor de hulp in Oost-Europa. En aanstaande zondag zal er een extra collecte gehouden worden voor de evangelieverkondiging in Oost-Vlaanderen. Wij zingen uit Psalm 88, het derde, vierde en tiende vers. Ik ben afgezonderd bij de hoop der doden die ter neergeslagen in het bloeien van hun blijde dagen, gestuit in hun levensloop, met aard bedekt, van elk vertreden door uw hand zijn afgesneden. En het vierde en het tiende vers van Psalm 88.
Thank you.
Vandaag staan wij stil bij het sterven van de Heere Jezus. Het sterven van de zaligmaker aan het kruis, ook wel genoemd in de Hebreeënbrief. Hij heeft zichzelf, Gode, onstraffelijk opgeofferd. Maar het was wel de dood van een gevloekte. Hij is ook tot een vloek geworden, zegt de schrift. Een iegelijk die aan een hout hangt is immers gevloekt. De gekruisigde. En met schaamte is hij bedekt. En ze hebben gedacht dat ze hem alles straffeloos zouden kunnen tergen. Hij is met de misdadigers gerekend. Zo is hij de dood ingegaan. En zijn naam was met laster bedekt. Een eerloze. Zo is hij gestorven als een eerloze. En zal hij nu ook als een eerloze begraven worden? Ja, dat is het plan. Want ze zullen hem straks van het kruis halen en ze zullen hem wegdoen, samen met de twee andere gekruisigden die op die dag ook sterven zullen. En als ze niet de natuurlijke dood sterven, of als ze niet eerder sterven dan de dag voorbij is, dan zullen ze hen wel helpen in het proces van sterven. En dan zullen ze hen de beenderen breken, zodat ze inderdaad de dood ingaan. Maar dan zullen die drie dode lichamen, verminkt als ze zijn, worden weggedaan, de vuilverbranding geworpen in het dal van de zoon van Hinnom. Dat is het plan. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar zal dat inderdaad zo gaan, dat Jezus als een eerloze sterft en ook als een eerloze begraven wordt? Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dat was zijn overwinningsroep. Hij heeft uitgeroepen daarna, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar als dat inderdaad zo is, dat hij alles volbracht heeft, en als dat inderdaad zo is dat hij zijn geest nu in de handen van zijn Vader mag aanbevelen, moet God de Vader daar dan zelf ook niet eerst getuigenis aan geven? En moet daar niet op de een of andere manier een duidelijke bevestiging komen vanuit de hemel dat de Zoon aan het kruis dat inderdaad heeft mogen zeggen, het is volbracht? Moet er ook niet een bevestiging komen waaruit blijkt dat zijn Vader inderdaad gereed en bereid is om zijn geest in zijn handen te ontvangen? En als de Vader dan inderdaad bevredigd is met het werk van de Zoon, als dat offer dat hij gebracht heeft nu eens genoegzaam is, als inderdaad alles gedaan is wat gedaan moest worden, mag dan de Zoon van God straks als een eerloze worden weggedaan, samen met de goddelozen? Moet God niet opkomen dan voor de eer van zijn Zoon? En dat gaat gebeuren. Want de Vader is bij alles wat de Zoon heeft gedragen, meegemaakt, geduld, ten nauwste betrokken geweest. Zijn Vader heeft het aangezicht wel voor hem verborgen, maar dat wil niet zeggen dat zijn Vader hem uit het oog verloren is. Geen ogenblik. Hij heeft het aangezicht voor hem verborgen in die zin dat Christus geen contact meer had, dat zijn gebed niet meer doordrong tot het vaderoor en tot het vaderhart. Hij heeft zijn aangezicht voor hem verborgen in die zin dat Christus in die grootste benauwdheden aan het kruis tijdens zijn nederdaling ter helle zijn nood niet meer bij zijn Vader kon neerleggen. Maar ondertussen heeft zijn Vader wel alles met grote nauwkeurigheid gevolgd om te zien of werkelijk aan al de eisen van zijn recht voldaan werd. En om ervoor te zorgen dat als Christus inderdaad ook alles zou hebben volbracht, er dan van zijnentwege ook een duidelijk getuigenis zou komen, en dat de Vader op deze wijze voor de eer van zijn Zoon zou zorgen. En als de Heere Jezus dan ook gestorven is, dan gebeuren er wonderlijke, dan gebeuren er aangrijpende dingen. Dan scheurt het voorhangsel, van boven tot beneden. En er is geen twijfel aan, dat deed God. Dat is kennelijk Gods werk geweest. Verder is er, als Christus sterft, die aardbeving. En alweer, er is geen twijfel aan, dat is ook Gods werk. Verder, door die aardbeving worden er verschillende graven geopend. En vele lichamen van gestorven heiligen die in die graven gelegen hebben, worden levend, worden opgewekt. En er is geen twijfel aan, dat is Gods werk. Gods getuigenis in het rijk der natuur, waarin de Heere bevestigt wat de Zoon heeft gesproken, het is inderdaad volbracht. Waarin de Vader uitspreekt dat hij volkomen instemt met het getuigenis van zijn Zoon en dat hij waarlijk zijn geest in zijn handen ontvangen heeft. Maar niet alleen in het rijk der natuur spreekt God. Niet alleen daar zijn getuigenissen en zijn bevestigingen. God spreekt ook in het geweten van mensen. De mensen die bij de kruisiging aanwezig waren, en ik denk even aan wat we daarover lezen in het 23e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Die mensen die dat hebben gezien, die dat hebben meegemaakt, die krijgen heel duidelijk in hun geweten getuigenis. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Het heeft diepe indruk gemaakt. Nee, dat is nog wat anders dan dat het een zaligmakende indruk gemaakt heeft. Dat is wat anders. Maar het heeft wel diepe indruk gemaakt. En hun geweten heeft gesproken. God heeft in hun geweten getuigenis gegeven. En niet alleen bij de scharen. Er waren ook Romeinse soldaten daarbij het kruis. En daarvan staat geschreven in het 27e van het Matthäus-evangelie. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd. Zelfs die toch in de strijd geharde soldaten met hun aanvoerder. Ze werden zeer bevreesd. En het heeft diepe indruk gemaakt ook op hen, toen ze al die dingen op Golgotha aanschouwden en meemaakten. En van die laatste categorie, die Romeinse soldaten, is er dan één die in het evangelie bijzonder belicht wordt. De hoofdman. En op hem richt ook het woord van onze tekst de aandacht. En op hem willen we vanavond eens even bijzonder gaan letten. Wie was die man? Ongetwijfeld een heiden. In ieder geval geen Jood. Geen verbondskind. Niet iemand die op het erf van het verbond geboren was. Niet iemand die bij de waarheid Gods opgegroeid was. Maar iemand die van huis uit een afgodendienaar was. Iemand die er niet bij opgegroeid is. Iemand die geen biddende moeder heeft gehad. En geen biddende vader. En die van een godzalige opvoeding niets wist. Een vreemdeling van de verbonden der belofte. Zonder hoop. En zonder God in de wereld. Blind als het gaat om de wezenlijke dingen. Blind als het gaat om de ware godsdienst en de eeuwige zaken. Van zijn levensloop weten we niets af. Zijn naam kennen we niet. Het enige wat we weten dat is dat hij een hoofdman was, een centurio, een aanvoerder van een legerafdeling van 100 man. En op dit ogenblik met zijn 100 gestationeerd in Palestina. En hij is heel concreet, en nou zijn we bij hoofdstuk 15 van Marcus, heel concreet is deze man met een aantal van zijn soldaten belast door Pilatus met de terechtstelling van de Heere Jezus en van die twee andere kruiselingen. En als zodanig in zijn functie als aanvoerder van het executiepeloton, als zodanig heeft hij nu op Golgotha alles meegemaakt. Vanaf het moment dat ze daar aankwamen en dat de drie gekruisigd werden, tot op het moment dat Jezus de geest gegeven heeft en gestorven is. Hij heeft, zo lezen wij ook in onze tekst, alles gezien. Het is niet alleen trouwens in Marcus dat we van die hoofdman lezen. We lazen in Matthäus ook al over hem. En we vinden in Lucas ook melding van deze man gemaakt. En als we de verschillende gegevens uit Matthäus, Marcus en Lucas bij elkaar nemen, dan krijgen we het volgende beeld. Die man heeft dat allemaal meegemaakt. Ook die tekenen die plaatsvonden. Die indrukwekkende natuurverschijnselen. De aardbeving en het opengaan van de graven. En dat heeft ook op hem, we lazen dat in Matthäus, op hem en op die andere soldaten een diepe indruk gemaakt. Ze werden zeer bevreesd zelfs. Kunt u zich indenken, misschien ook niet helemaal, wij weten niet wat aardbevingen zijn, tenminste niet uit eigen beleving. Maar we weten er wellicht dan toch wel zoveel vanaf, van berichten omtrent aardbevingen die in andere delen van de wereld hebben plaatsgevonden, dat een aardbeving altijd oorzaak van angst en van paniek is. Als je het je probeert in te denken dat de grond onder je voeten begint te trillen en te schokken, en dat het volgende ogenblik je in één keer in een gapende afgrond kunt wegzinken om levend ter helle te varen. Angst aanjagend. En geen wonder dat ook deze soldaten en ook hun aanvoerder bevreesd zijn geworden. Wie zou niet schrikken als er zulke dingen gebeuren? En zo doet God dat ook wel eens. Mensen schrik aanjagen. Soms moet God tot zulke maatregelen zijn toevlucht nemen. Met name als het gaat om mensen die hij toch wil hebben. En die hij toch op de knieën wil hebben. Maar die zich dwars tegen alle roepstemmen en aansporingen in steeds maar weer hebben verhard en verzet. En niet hebben willen buigen. En dan moet de Heere inderdaad wel eens vaker harde middelen gebruiken om een mens iets te gaan doen gevoelen van het gewicht van de eeuwigheid, van de zwaarte van de eeuwige dingen, van de zwaarte van zijn nood en van de noodzaak van verlossing. Denk eens aan de stokbewaarder in Filippi. God greep hem ook zo, middels die aardbeving. Dat was niet het enige wat God deed, want aardbevingen bekeren een mens tenslotte ook nog niet. Maar ze kunnen wel een middel in Gods hand zijn om iets te gaan uitwerken, iets in beweging te brengen. Denk eens aan die storm op zee in de dagen van Jona, die aan boord van dat schip was. En door middel van die storm zijn die zeelieden er tenslotte toe gekomen. Niet alleen en allereerst om tot hun eigen goden te roepen, maar ook nog een keer tot Jona te zeggen dat hij tot zijn God moest roepen. En het loopt uit in dat hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk van het boek Jona, dat die mensen, die heidenen, uiteindelijk ook nog de Heere offeranden gaan brengen. Maar hoe dat verder ook zij, deze hoofdman heeft in ieder geval die ontzettende natuurverschijnselen meegemaakt. En meer dan dat. En dat meerdere, dat wordt met name in onze tekst in het Marcus-evangelie naar voren genoemd. Hij heeft, en daar valt de nadruk op, het sterven van Jezus aanschouwd. De manier van sterven. Het wordt in onze tekst zo gezegd, hij heeft gezien dat hij al zo roepende de geest gegeven had. En hoe heeft die man dat nu gezien? Wel, hij was daar expres voor gaan staan op een plek dat hij het goed kon aanschouwen. ziet u maar in onze tekst en de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond. Hij is heel bewust tegenover dat kruis gaan staan. Niet naast dat kruis, niet onder dat kruis, niet ergens in de buurt, maar tegenover dat kruis. Om te zien wie Jezus was en hoe hij zou sterven. Waarom is hij daar gaan staan, tegenover? Omdat hij het nauwkeurig wilde zien. Want er is iets geweest. Iets dat van de Heere Jezus uitgegaan is. En waar deze man denk ik geen eens de woorden voor heeft kunnen vinden om het te vertellen en om het te kunnen beschrijven. En misschien is die er zich niet eens helemaal bewust van geweest. Maar er is van Jezus invloed uitgegaan, zodanige invloed dat deze hoofdman daar niet meer onverschillig tegenover kon staan. En dat hij niet onverschillig zijn taak kon verrichten en zich verder van die kruiselingen niets aan zou trekken. Nee, hij wist dat er met die middelste kruiseling iets gans bijzonders gaande is. En dat heeft hem ertoe gebracht om een paar stappen verder te lopen en zich dan om te keren en heel nadrukkelijk tegenover Jezus te gaan staan om te zien. En toen heeft hij gezien en toen heeft hij gehoord. Alzo roepende is Jezus gestorven. En dat laatste, dat zal ongetwijfeld wel zien op die twee laatste kruiswoorden die de Heere Jezus gesproken heeft. Het zesde: het is volbracht. Dat heeft die man gehoord, dat hebben ze trouwens verop in de omtrek gehoord. Want Jezus heeft met de krachten, de laatste krachten die hij had, met grote stem geroepen: het is volbracht. En daarna ook nog dat andere, dat laatste kruiswoord. Niet alleen die overwinningsjubel, maar ook dat gebed waarmee hij als een kind zich tegen zijn vader aanvleit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat heeft die hoofdman ook gezien. De grote ernst waarmee dat allemaal gezegd en gedaan werd. En de afwezigheid van alle vormen van bitterheid en wraakzucht. En tenslotte ook dat vertrouwen dat hij een vader in de hemel heeft. En dat die vader voor hem zorgen zal. Dat heeft die hoofdman allemaal aanschouwd. Hij heeft dat in zijn leven wel anders meegemaakt. Hij is er ongetwijfeld al wel vaker bij geweest dat mensen stierven op een slagveld. En misschien heeft hij wel meer meegemaakt dat mensen mede door zijn toedoen geëxecuteerd werden. En hij heeft wel meegemaakt dat ze stierven in bitterheid. Dat ze stierven vol haat. Dat ze stierven misschien wel met een vloek op de lippen als laatste woord. Maar zo was het bij Jezus niet. En hij heeft ook gezien dat Jezus niet stierf omdat hij niet meer langer de dood kon tegenhouden. Hij heeft gezien dat dat sterven van Jezus gans vrijwillig was. Ik heb macht mijn leven af te leggen, heeft Jezus gezegd. En zo heeft hij het ook gedaan. Hij is niet gestorven omdat zijn krachten hem begaven. Hij is niet gestorven omdat hij niet langer tegen de dood op kon. Hij is niet langer gestorven omdat de dood tenslotte toch overwinnaar over hem was. Maar hij heeft heel bewust de geest gegeven en zelf vrijwillig zijn leven afgelegd. Zijn sterven was tegelijkertijd ook het brengen van het offer. En dan was hij maar niet alleen het slachtoffer, maar tegelijk de priester. Hij heeft, en die woorden citeerde ik zojuist al, zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opgeofferd. En dat alles heeft op die hoofdman diepe indruk gemaakt. Het een gecombineerd met het ander, de wijze van sterven, het getuigenis dat Jezus daar nog gaf, de tekenen in het rijk der natuur, al die gebeurtenissen, het heeft deze centurio tot de overtuiging gebracht. Deze mens is onschuldig. Zo zegt Lucas het. Deze mens is rechtvaardig. Dat heeft hij dus uitgeroepen. En hij heeft zich herinnerd wat Pilatus gezegd heeft. Ik vind geen schuld in deze mens. En Pilatus heeft het niet één keer gezegd, maar meer dan één keer. En Pilatus heeft het ook nog eens een keer symbolisch betuigd toen hij een schaal met water liet komen. En toen hij demonstratief voor de scharen zijn handen in die schaal met water ging wassen. En toen hij zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij moogt toezien. En de hoofdman over 100 weet dat Pilatus gelijk heeft. Deze mens is rechtvaardig. Hij is geen verleider. Hij is niet bezig geweest. Hij is er niet op uit geweest zoals de Joden beschuldigd hebben, om de Joden tegen de Romeinen en tegen de Romeinse keizer op te hitsen, zodat ze een opstand zouden plegen. Daar is hij wel van beschuldigd, maar dat is een valse beschuldiging geweest. En alles waar ze hem van beschuldigd hebben, en alles wat ze over zijn hoofd hebben uitgegoten, het is onrecht geweest. Deze mens is rechtvaardig. Dat staat voor de centurio vast. Want een schuldige kan op deze wijze niet sterven. En dat getuigenis in de natuur, dat doet alle twijfel wegvallen. Maar behalve dat de hoofdman gezegd heeft, zoals Lucas ons meedeelt, dat deze mens rechtvaardig was, heeft de hoofdman nog meer geweten. En dat heeft hij ook uitgesproken. En dat vinden we in Matthäus en in Marcus. Want hij heeft, zo zegt onze tekst, gezegd, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Wat is nou waar? Wat Lucas zei, deze mens is rechtvaardig. Of wat Marcus zegt, deze mens was Gods zoon. Het is natuurlijk allebei waar. Alleen de een heeft het ene genoteerd en de ander heeft het andere opgeschreven. Maar hij heeft beide gezegd, ongetwijfeld, ook deze mens was Gods zoon. En dat gaat nog verder dan het getuigenis, deze mens was rechtvaardig. Is dit nu een geloofsbelijdenis geweest? Gemeente, als we op deze vraag ingaan, dan wil ik tegelijkertijd wel zeggen, het is niet de belangrijkste vraag die we bij deze tekst kunnen stellen. Het is wel een belangrijke vraag en het is een vraag die als vanzelf bij ons opkomt. Is dat nou zaligmakend geweest bij die man? Heeft hij daar nou werkelijk zijn geloof beleden in deze woorden? Is er nou die waarachtige bekering, die omzetting in zijn leven geweest? Voor hem is dat overigens belangrijker dan voor ons. Als het voor hem, als hij het maar geweten heeft, dan is het nog niet zo belangrijk of wij daar nu precies ja of nee op kunnen zeggen. Maar afgedacht toch van de vraag, deze vraag, het is niet de belangrijkste vraag. Een belangrijke vraag bij deze tekst is, wat betekende het nu voor de Heer Jezus dat hij dat zei? En ook een belangrijke vraag is, en wat heeft het sterven van de Heer Jezus in ons leven nu uitgewerkt? Maar goed, we willen toch nagaan wat dit voor een getuigenis is geweest. Een geloofsbelijdenis. Er zijn schriftverklaarders die zeggen, nee, dat is het niet geweest. Je moet niet vergeten, die man die staat daar met zijn hele heidense achtergrond en zijn hele heidense manier van denken. Hij is opgevoed in het polytheïsme, in het veelgodendom. En die Romeinen die hadden goden en godinnen voor van alles en nog wat, voor allerlei terreinen van het leven. En in hun gedachtenwereld hadden die goden en die godinnen ook weer contacten met elkaar en die huwden met elkaar en die kregen kinderen. En zodat er ook godenzonen en godendochters waren. En als je dat getuigenis van deze hoofdman dan leest en hoort, dan heeft hij niet anders bedoeld te zeggen, waarlijk, deze mens was een godenzoon. En dat bewijst men door erop te wijzen dat in deze belijdenis toch nog wel het een en ander ontbreekt. Wat ontbreekt er in deze belijdenis? De lidwoorden. En als je deze belijdenis naast die van Petrus legt in Matteüs 16, dan zie je dat in de belijdenis van Petrus de lidwoorden wel staan. De Heere vroeg eens een keer aan zijn discipelen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En toen antwoordde Petrus, ongetwijfeld ook namens de anderen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heel bepaald. Heel definitief. En daar zei de Heere Jezus van, zalig zijt gij Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Maar dat zegt deze centurio niet. Hij zegt niet, deze mens was de zoon van de levende God. Hij zegt alleen maar, deze mens was Gods zoon. Een zoon van een God. Welke God? En welke zoon? Wel, u voelt wel, er is best wat te zeggen voor die verklaring van die schriftverklaarders die zeggen dat we hier nog niet direct moeten denken aan een echte geloofsbelijdenis. En zo zegt men dan, ja maar wat kun je ook van zo'n heiden verwachten, nietwaar? Zou hij nou echt in één keer zo ver kunnen komen dat hij zonder verder onderwijs zoals zo ver komt als Petrus en zo een geloofsbelijdenis uitspreekt? Evenwel, als we aan het woord van God proberen recht te doen, ook aan het getuigenis van deze centurio, dan zijn er toch nog wel een paar andere dingen te zeggen. In de eerste plaats, al zou hij nu bedoeld hebben dat Jezus in zijn ogen een zoon van een God is, dan geeft hij aan de Heere Jezus toch deze titel maar. En dat is een titel die niet zomaar aan mensen gegeven werd. Dat is een titel die bijvoorbeeld aan de keizer in Rome gegeven werd. En Jezus is een gekruisigde. Krijgt Jezus van deze Romeinse hoofdman nu dezelfde eretitel als die de Romeinen aan hun keizer geven? Deze ellendige aan het schandhout, waar Romeinen niet eens aan genageld mochten worden, omdat ze de kruisiging beschouwden als ver beneden alle menselijke waardigheid. En Romeinse burgers waren dan gevrijwaard voor zo'n straf. Geeft deze Romeinse hoofdman aan Jezus, aan die gekruisigde, aan die gevloekte, aan die minderwaardige, aan die eerloze, dezelfde titel die zijn keizer krijgt? Dan moet hij toch wel iets in hem gezien hebben van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid. Maar er is nog meer, gemeente. Hij begint, zo lezen wij in onze tekst, met het woordje waarlijk. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Waarom zegt hij dat erbij? Hij heeft gehoord op Golgotha, hij is er al die tijd geweest, moet u niet vergeten. Hij heeft gehoord dat de mensen langs die gekruisigden liepen. En dat ze hun hoofden schudden. En dat ze naar Jezus opkeken. En dat ze begonnen te spotten, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis en we zullen u geloven. Ze trokken dat in twijfel, begrijpt u? Ze bespotten hem ermee. Hij had dat wel gezegd tijdens zijn prediking, maar daar hangt hij nu, gans machteloos. En waar blijft nu de claim die hij had op het Gods zoon zijn? Daar komt niets van terecht, daar hangt hij als een uitgeworpene. En ze spotten met hem. En dan zegt die hoofdman, ja maar hij was het echt. De Joden kunnen wel spotten. En de Joden kunnen wel zeggen, hij is het niet. Maar waarlijk, hij is het wel. Is het een geloofsbelijdenis? Gemeente, er is nog één ding waar wij bij stil mogen staan. En dat is dat Marcus ons vertelt dat hij God verheerlijkte. Nee, het staat niet in Marcus, het staat in Lucas. Hij verheerlijkte God. En als we dat lezen als derde punt van overweging, dan krijg ik hoop voor die man. God verheerlijken. Welk mens doet dat? Dan kan ik toch geloven dat de wortel der zaak hier bij hem gevonden is. Dan kan ik toch geloven dat hier in beginsel de waarachtige bekering door de Heilige Geest gewerkt is. En dat het beginsel van het waarachtige geloof in zijn ziel gewerkt is. En dat hoeveel die man dan ook verder nog moet leren, maar dat spreekt vanzelf, niet waar? Deze heiden die er vandaag voor het eerst mee in aanraking gekomen is. Hoeveel die man verder ook nog onderwezen moet worden. En daar zal de Heere dan ook wel voor gezorgd hebben. Maar hoe weinig hij er dan op dit moment nog maar van wist. Toch mogen we, geloof ik, zeggen dat de Heere het goede werk in hem begonnen is. En de rest komt later wel. De drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid, komt later wel. De Heere neemt er de tijd voor. Zoals hij bij al de zijnen dat op een soevereine, op een vrijmachtige wijze doet. Zoals het hem behaagt. En als het Pinksteren wordt, dan zal ook deze heiden, deze van verre staande, door de Pinkstergeest wel verder geleid en onderricht zijn. Een verdieping van de kennis van zichzelf gekregen hebben. Een verdieping en vermeerdering van de kennis van zijn zaligmaker gekregen hebben. En overigens, de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Ik weet wel, er moet meer gebeuren dan een aardbeving. Er moet meer gebeuren dan een aantal indrukwekkende tekenen. Maar als God door zijn Heilige Geest het hart opent en binnendringt in het hart, dan gaat dat werk van de Heere beginnen om nooit meer tot rust te komen. Want hij die het goede werk begonnen heeft, hij zal het voleindigen. Maar ik zei, dat is niet de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag, een belangrijker vraag is, wat betekent dit nu voor de Heere Jezus dat dit gebeurt? God gebruikt deze hoofdman om een getuigenis te geven waaruit blijkt dat Jezus rechtvaardig is. En als niemand van de Joden dat doet en als ook niemand van de discipelen op dat moment aanwezig is om zo'n getuigenis te geven, dan is God in zijn vrijmachtig beleid zo ver gegaan dat hij nu een heiden, en niet zomaar de eerste, de beste heiden, maar een belangrijke heiden, de voornaamste die daar op Golgotha aanwezig was. De hoofdman, niet een van die soldaten, maar de leidsman van die soldaten. Dat God deze hoofdman ervoor gebruikt om Christus te eren en zijn naam van smet en hoon te bevrijden. Deze mens was rechtvaardig. Deze mens was Gods zoon. En zo verheerlijkt hij God. Zo geeft hij God, de God des hemels, eer. En zo bereidt hij tegelijkertijd ook de gestorven zaligmaker eer. Ziet u hoe God bezig is om getuigenis te geven aan de dood van zijn zoon? In de natuur, aardbeving en daarbij dat voorhangsel. Maar hier ook in het getuigenis van deze hoofdman. Want wat ziet deze man het veel beter dan al die anderen op Golgotha? Er is hier niet één die zo ver doordenkt. En er is hier niet één die deze conclusie trekt. En er is niet één die op deze wijze Christus beziet. Ze blijven zich allemaal tegen God en tegen zijn gezalfde verzetten. Maar deze hoofdman zegt nee. Hij is rechtvaardig. En te midden van alles wat er aan spot en hoon en verachting over het hoofd van de Heere Jezus is uitgegoten, staat er hier één. En wat voor één? die God de eer geeft en die God prijst. En zo zorgt de Heere God van de hemel er zelf voor dat de Heere Jezus niet als een eerloze sterft. Hij neemt trouwens meer maatregelen, want op datzelfde moment wordt er ook gewerkt door dezelfde Heilige Geest in het hart van Nicodemus en Jozef van Arimathea. Die gaan naar Pilatus en die durven er ook vooruit te komen. Wat ze eerder niet durven. Nu wel. Nu niemand het doet. Nu krijgen zij vrijmoedigheid om Pilatus te vragen om het lichaam van Jezus. Zodat ze dat kunnen begraven in een nieuw graf. Waar nog nooit iemand in gelegd is geweest. Nee, God waakt over zijn Zoon. En de Zoon van God zal niet als een eerloze van de aarde worden weggedaan. En zijn naam zal niet worden uitgewist uit het geschiedenisboek van de mensheid. Maar God zorgt ervoor dat zijn Zoon gerehabiliteerd wordt. In eer hersteld wordt. En dat al de laster en al de spot die op Golgotha uitgesproken is, weersproken wordt door het getuigenis van deze hoofdman. En daarin hebben wij een klaar en een helder getuigenis, gemeente, van de volkomenheid en van de genoegzaamheid van de zaligmaker. Wat heeft deze man er in Gods plan, in Gods bestel aan mee moeten werken om de kerk nog eens een keer een extra garantie te geven dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. En de Heere heeft er geen twijfel over laten bestaan. Een mens kan aangevochten worden met allerlei ongeloofsvragen en met allerlei twijfelingen. En als het vanuit ons arglistig hart opkomt en als de vorst der duisternis, de grote aanjager en de grote inblazer daar gebruik van kan maken om de twijfel nog op te stoken en de vragen nog te vermenigvuldigen, dan kan een mens van alles en nog wat gaan denken. Ook is Jezus wel echt verlosser? Heeft hij wel echt alles gedaan? Wat kan de duivel een mens al niet influisteren? Twijfel aan het woord van God, twijfel aan de waarachtigheid van het woord van God, kan hij hem influisteren. Twijfel ook aan de genoegzaamheid van het offer en al die dingen meer. Maar God heeft ervoor gezorgd dat zijn kerk van alle eeuwen en zijn volk van altijd en van overal klare en duidelijke getuigenissen heeft. Waaruit de conclusie getrokken mag worden. En geen andere conclusie getrokken kan worden dan deze. Jezus is een volk. Komen zaligmaker. En zo berust het woord van God op waarachtige getuigen. En zo zijn wij ook op de Goede Vrijdag geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Als we het evangelie van Christus verkondigen. En als we verkondigen mogen dat dat offer van Christus genoegzaam is. Om de zonde van Gods kinderen voor altijd en voor eeuwig uit te delgen. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als we mogen verkondigen dat God een welbehagen heeft in zijn Zoon. En dat God het offer van zijn Zoon heeft aangenomen. En dat al de eisen van zijn recht daar volkomen in zijn bevredigd. Gemeente, het is geen fabel. Het is geen verhaaltje. Het is het waarachtige woord van God. En de Heere heeft het bevestigd met getuigenissen. De Heere heeft zelf het voorhangsel gescheurd. Hij heeft zelf de aarde doen beven. Hij heeft zelf die hoofdman tot dit getuigenis gebracht. Jezus is Gods Zoon. En hij is rechtvaardig. En zijn offer behaagt aan God. En dan komen we bij die vraag, en die vloeit dan eigenlijk wel voort uit wat we zo pas als vraag stelden. Hoe was dat nou bij die hoofdman? Lag dat nou allemaal wel zuiver? Is dat nou allemaal wel goed? Is dat nou echt wel zaligmakend? Of is dat het nabijkomende werk, zoals we dat dan ook wel kunnen noemen? Gemeente, belangrijker is, wat is het bij u en bij mij? die hoofdman is, we zagen dat, tegenover hem gaan staan. Toen hij op de Goede Vrijdag aanwezig was op Golgotha, toen heeft hij van datgene wat er te zien was, niets gemist. Toen is hij daar, laat dan maar zeggen uit belangstelling, laat dan maar zeggen, doordat er toch wat van de Heere Jezus uitging, waardoor hij geprikkeld werd om er meer van te weten, toen is hij daar gaan staan op een plek waar hij alles kon zien en waar hij alles kon horen. Staat u daar nu ook vandaag? Op die plaats tegenover, waar u alles kunt zien en waar u alles kunt horen. En is uw aandacht nu ook gespitst om niets te missen van wat daar tussen God, de rechter en zijn zoon plaatsvindt in dat heilig rechtsgeding? En is uw aandacht, de aandacht van uw ziel, er nu ook volkomen op gespitst om te weten hoe dat gaat als Christus de beker van de gramschap Gods drinkt tot de laatste druppel toe? En is de aandacht van uw ziel daar ook op gevestigd om te weten of God daar nu genoegen mee neemt en of dat werk van Christus nu volkomen is? Staat u daar tegenover, ook met uw oren geopend, om de borg te horen zeggen: het is volbracht? En om de borg te horen zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die hoofdman heeft gezien dat Jezus al zo roepende de geest gegeven heeft. De gemeente, dat is in de geest vandaag nog te horen vanuit het geïnspireerde woord van God, nietwaar? Waar de Heere ons deze getuigenissen, deze kruiswoorden van de Heere Jezus ons heeft laten optekenen en bewaren de eeuwen door. Al zo roepende, staan we daar en luisteren we daar. En wat betekent dat? Heb u daar wel eens over nagedacht? Wat betekent dat als uw oren dat verlossingswoord, dat overwinningswoord van Christus horen: het is volbracht? En wat betekent dat? Heb u daar wel eens kennis aan gekregen? Als de Zoon van God zich tenslotte na al de arbeid van zijn ziel, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, zijn geest in de handen van zijn Vader legt. Met dat kindergebed. Want dat heeft Jezus in zijn jeugd van Maria ook al geleerd. Dat kindergebed: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo leerden de Joodse moeders hun kleine kinderen bij het naar bed gaan bidden. Wat betekent dat? En als we dat dan horen in de geest, en als we vanavond op de Goede Vrijdagavond dit evangelie beluisteren, dat Jezus al zo roepende de geest gegeven heeft, wat werkt dat dan bij u en bij mij uit? Deze man is er door geraakt. Deze man is er, ik geloof dat ik toch zeggen, man mag door tot geloof en bekering gekomen. Zien wij het ook? Dringt het ook tot ons door? Of gaat deze Goede Vrijdag zo ongemerkt weer aan ons voorbij, zoals dat misschien al jaar in jaar uit het geval geweest is? En we zijn zo gewend geraakt aan de Goede Vrijdagdiensten, aan de Goede Vrijdagboodschappen, aan het Goede Vrijdag evangelie. En we weten er al zoveel van. Maar ons hart is er nog altijd gesloten onder. En we gaan er dus eigenlijk nog altijd aan voorbij. Dan staan we niet tegenover, maar dan zijn we van die passanten op de Goede Vrijdag, die mensen die voorbij lopen en eens even kijken en eens even luisteren, maar daarna lang weer met andere dingen bezig zijn. Maar ga daar nou eens staan. Zoals die hoofdman dat deed. Ga daar nu eens staan. En luister nu eens. En zie nu eens dat hij al zo roepende de geest gegeven heeft. O, dan slaat de schrik ons om het hart. Die hoofdman werd ook bevreesd. De aardbeving en de getuigenissen God zijn er dan ook naar. Om de schrik om het hart geslagen te krijgen. En een mens leert dat ook. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Maar er is ook meer bij die hoofdman geweest. Overtuigd is hij in zijn ziel geraakt. Hij is heilig. Zonderloos. Rechtvaardig. Toch sterft hij. Waarom? Wat betekent dat? Oh, hij zal er nog veel over hebben moeten nadenken en hij zal er nog veel inzicht in hebben mogen ontvangen. Maar het beginsel was er, gemeente, bij ons ook. Dat we hem zien als dat onschuldige lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat we zien dat God hem daar tot zonde gemaakt heeft. Al had hij nooit zonde gehad of gedaan de ganse tijd van zijn leven. Dat we zien dat hij daar de overwinning behaald heeft en dat God daar ook getuigenis aan geeft. Dat we zien en horen dat hij na volbrachte arbeid, nu wat zijn geest betreft en straks wat zijn lichaam betreft, thuis mag komen, in de handen van zijn vader zijn geest mag aanbevelen en dat zijn vader zijn geest ontvangt. En zien we op die plek van tegenover, met verbrokenheid des harten en verslagenheid des geestes, met veroordeling van onszelf, nu in waarachtig geloof tot deze gekruisigde op, hebben we zijn wijze van sterven al ontdekt en hebben we al gezien dat hij de enige is bij wie wij terecht kunnen. En dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is door welke we moeten zalig worden. Maar hij is er. En hij is door de Vader aangewezen. En het klinkt eigenlijk in het verlengde van wat die hoofdman op Golgotha gezegd heeft. Uit de mond van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Vanaf zijn eigen mond, vanaf zijn eigen lippen, klinkt het tot alle verslagenen van hart en tot alle bedroefden van geest. Wend u tot mij en word behouden, want ik ben God, de Zoon van God en niemand meer. Gemeente, daar moeten we toch leren, zoals Christen in Bunyan's Pelgrim het ook leerde. Dat daar het pak van zijn rug afviel. En dat daar dat zondepak verdween. Daar tegenover, waar we zien en waar we in het geloof mogen horen dat hij al zo roepende de geest gegeven heeft. En wie zo in de geest op Golgotha mag vertoeven. En wie zo tegenover mag staan. En wie zo voor het eerst of bij vernieuwing is, mag zien en mag horen en mag geloven. Dat hij met zijn veroordeelde leven toch niet weggestuurd wordt, al is hij het waard om voor eeuwig weggedaan te worden. Maar dat God zulken om Christus wil, om des genoegdoens van Christus wil, genadig al hun zonden, zelfs hun zondige aard vergeeft en nimmer meer wil gedenken. Wie zo in de geest is een ogenblik op Golgotha mag vertoeven, niet als een voorbijganger, niet als iemand die, vanzelfsprekend elk jaar weer toch de Goede Vrijdag kerkdienst meemaakt en daarna weer vergeet wat hij gehoord en gezien heeft, omdat hij eigenlijk niks gehoord en niks gezien heeft, maar die daar eens een ogenblik mocht vertoeven in de de Geest. Door de Geest, de Heilige Geest, toebereid om met zijn hart en met zijn ziel acht te slaan op wat Christus daar doet en zegt. Wie zo in de Geest op Golgotha mag vertoeven, die heeft een goede, goede vrijdag. Daar wordt het gezien dat God de schuld van zijn volk uit zijn boek delgt. Daar wordt het gezien dat God dat bloed van Christus aanneemt. En dat er in dat bloed een volkomen gerechtigheid is. Daar wordt het gezien dat die borg en zaligmaker een gans volkomen werk gedaan heeft. Waar de duivel niets op aan kan merken. En waar God volkomen genoegdoening in gevonden heeft. Deze mens is rechtvaardig. Deze mens is, oh ja, dan zeggen we het met Petrus. Deze mens is de zoon van de levende God. En wie het zo met Petrus mag zeggen uit de grond van zijn hart, die valt onder dat zalig sprekend woord van de Heer Jezus. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. Amen. Psalm 138, het derde vers. Wij samen danken. Barmhartige en genadige God, wij komen nogmaals voor uw heilig aangezicht om uw naam te danken dat we het evangelie van de Goede Vrijdag weer hebben mogen horen van de Heere Jezus die al zo roepende de Geest gegeven heeft en van wie de hoofdman moest getuigen. Het kon ook niet anders. Want deze mens was rechtvaardig, deze mens was Gods zoon. En heren, wat een wonder dat u ons deze dingen nog wilt laten horen. Het was voor die hoofdman een wonder dat hij dit mee mocht maken. Dat had hij ook nooit gedacht toen hij uit Rome naar Palestina ging. En toen hij daar zijn taak kreeg toebedeeld. Dat het nog eens een keer zo zou gaan. En dat hij dit nog eens mee zou maken. En dat dit getuigenis nog eens van zijn lippen zou komen. En daarom zal hem een wonder geweest zijn en nog. En zo zal het in ieder gaan, heren, die het te beurt valt. Die echt in de Geest op Golgotha mag staan. En die daar tegenover Jezus een ogenblik mag postvatten. Om te zien met ogen des geloofs. Om te horen met oren des geloofs. En om het aanschouwen dat Jezus alzo roepende de geest gaf. O Heere, we hebben het allemaal nodig. We hebben dat geloof, dat waarachtige geloof, stuk voor stuk nodig. Zal de boodschap van Goede Vrijdag ons ooit goed doen en vrucht dragen in ons leven, dan hebben we dat plekje nodig en dan hebben we dat zicht nodig en dan hebben we de geest nodig om het ons te doen verstaan. Van nature zijn we er zo blind voor. Van nature zijn we blind voor alles omtrent de Heere Jezus, omtrent zijn liefde, omtrent zijn gewilligheid, omtrent zijn volkomenheid. We zien er niets van. Maar als wij de nood van ons leven gewaar worden, en als wij arm en ellendig gemaakt worden en verlegen komen om een weg der ontkoming, en u ontsluit die weg en u neemt ons mee en u brengt ons aan de voet van dat kruis. Heere, daar wordt het geleerd. Daar wordt het in beginsel verstaan. Ik boog mij en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn van het evangelie dat we ook vanavond weer hebben mogen horen. En gaan we nog onbekeerd voort, zijn we hooguit van die voorbijgangers die een ogenblik iets horen omtrent Golgotha en wat daar gebeurde. En leggen we het daarna weer naast ons neer en gaan we weer verder en over tot de orde van de dag. Heere, maak het ons eens onmogelijk om zo nog langer te leven. Maar breng ons tot die erkentenis dat we als verloren mensen deze zaligmaker ook nodig hebben. En dat we hem zoeken en in hem gevonden mogen worden. Heere, zegen ons. Bereid ons voor op het paasfeest. Geef ons ook op de stille zaterdag zoete overdenkingen van hem die de pers alleen getreden heeft. En die het offer volkomen gebracht heeft. En die nu van God eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Zegen ons, Heere, uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het 8e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.